Welkom bij Speak Your Mind, een podcastserie waarin we mentale klachten van jongeren bespreekbaar maken. De veranderende samenleving vraagt steeds meer veerkracht en wendbaarheid van ons allemaal. Dit kan een uitdaging zijn voor jongeren die zelf nog in ontwikkeling zijn. Daarom wil het lectoraat Leren Floreren door middel van praktijkgericht onderzoek inzicht krijgen in beïnvloedende factoren als het om het floreren van jongeren gaat. De gespreksleider is Evelien Meens. Evelien is lector bij het lectoraat Leren Floreren van Fontys Hogeschool. Mijn naam is Ronald Scheer en ik wens je veel plezier bij het luisteren naar deze aflevering van de podcastserie Speak Your Mind.
Nederlandse studies van het RIVM en de SER tonen aan dat de mentale druk onder jongeren toeneemt. Meer dan de helft van de studenten in het hoger onderwijs ervaart emotionele en psychische klachten. Een ruime meerderheid van de jongeren ervaart vaak, of zelfs heel vaak, stress door de studie en ervaren prestatie- of maatschappelijke druk. In deze podcastaflevering gaat het over het welzijn van jongeren, of eigenlijk het gebrek daaraan. Maar wat is dat eigenlijk, mentaal welzijn? Waarom is er groeiende aandacht voor en vooral, wat kun je eraan doen? Dat zijn onderwerpen die ik vandaag met mijn gast Nienke den Bigelaar ga bespreken. Vertel eens, wie ben je en op welke manier ben je bij dit onderwerp betrokken?
Ja, mijn naam is Nienke den Bigelaar. Ik ben 25 jaar en ik woon al 6 jaar in Eindhoven op kamers. Ik studeer aan de Master Healthy Aging Professional aan de Fontys. Daarbij ben ik bezig met gezondheidsvraagstukken en transities. Ik zet me ook al sinds 2018 in voor mentale gezondheid bij de Nederlandse Jeugdraad. Verder volleybal ik 4 keer in de week bij de studentenvereniging Haira. En ik vind mentale gezondheid heel belangrijk en daarom ben ik terechtgekomen bij het lectoraat Leren Floreren.
Nou, je bent een hele actieve student, zo te horen. Leuk. We gaan natuurlijk dadelijk meer over jouw onderzoek ook hebben. Maar iedereen die de krant leest of wel eens nieuws volgt, die ziet schrikbarende aantallen van jongeren waar het op mentaal gebied niet zo goed mee gaat. Wat denk jij dat er aan de hand is, Nienke?
Dat is inderdaad wat je ziet. Ik weet niet of er per se meer aan de hand is dan een paar jaar geleden. Ik denk wel dat het zichtbaarder is. Dus er zijn meer mensen die zich erover durven uitspreken.
Kan het ook zijn, een beetje advocaat van de duivel uiteraard, dat omdat het zo zichtbaar is, dat mensen ook denken, oh, die en die heeft psychische klachten of voelt zich al de tijd niet zo lekker. Misschien depressieve klachten zelfs. Hey, dat heb ik ook. Dus dat je eigenlijk sneller gaat denken dat je zelf ook klachten hebt, terwijl dat misschien wel heel erg meevalt, maar omdat iedereen het erover heeft, dat dan zo lijkt.
Ja, ik denk dat mensen over het algemeen ook gewend zijn dat alles goed moet gaan. Dus als ze dan even een kleine periode hebben van wanneer het minder gaat, dat ze dan misschien meteen denken dat er iets heel ergs aan de hand is. Terwijl het eigenlijk ook gewoon super normaal is om even niet lekker in je vel te zitten. En ik denk dat wij misschien ook een beetje vergeten zijn hoe je daarmee om moet gaan en hoe je eigenlijk veerkrachtig door het leven moet gaan op die manier.
En je zegt wij, en wie bedoel je met wij?
Nou, ik denk eigenlijk gewoon iedereen, jong tot oud. Toevallig heb ik het dan onderzoek gedaan naar de studenten, maar ik denk dat het voor iedereen geldt.
Precies. Dus je zegt van het bespreekbaar maken, dat zorgt eigenlijk ook een beetje voor normalisering van dingen die niet lekker gaan. Dat hoort gewoon bij het leven.
Zeker, het mag er gewoon zijn. En het is juist als er nooit iets slecht zou gaan, dan zou je het leuke ook niet meer waarderen, denk ik.
Dat is waar, ja. We gaan het over mentaal welzijn hebben. Maar wat verstaan we daar eigenlijk onder? Trimbos zegt bijvoorbeeld dat mentale gezondheid te maken heeft met hoe je je verhoudt tot jezelf en tot anderen en hoe je omgaat met de uitdagingen in het dagelijks leven. Dat is wat Trimbos bijvoorbeeld zegt. Maar wat versta jij er eigenlijk onder?
Ja, zoals ik net al zei, denk ik dat je veerkrachtig voelen heel erg met welzijn te maken heeft. Hoe je omgaat met tegenslagen, maar ook hoe je in je vel zit. Dus of je met plezier naar je werk gaat, of naar school, of energie hebt om dingen te doen. En ik denk ook dat het belangrijk is dat je je verbonden voelt met de mensen om je heen. Dat heel belangrijk is om goed in je vel te zitten.
Precies, dus het gaat niet alleen om je happy of goed voelen op het moment?
Nee, juist niet, denk ik. Ik denk ook dat je kan laten zien dat je niet lekker in je vel zit, dat je daardoor ook je automatisch beter kan voelen, zeg maar. Want dat is gewoon normaal af en toe.
Ja, alleen dat moeten we van elkaar weten dat normaal is.
Zeker.
Dat zei jij net, hè? In de afgelopen jaren is het welzijn van studenten in Nederland steeds een belangrijker onderwerp geworden. Daar hadden we het net al een beetje over. Waarom denk je dat er meer aandacht nodig is voor het welzijn van jongeren?
Het studieklimaat is eigenlijk vooral ingericht voor de modelstudent. En daarmee bedoel ik eigenlijk voor iemand die gewoon in één keer zijn studie haalt. Voor de 3 of 4 jaar die daarvoor staan. Alleen ja, er zijn zoveel dingen in het leven waardoor dat af en toe niet lukt. En ik denk dat ja, dat soort van prestatiecultuur, waardoor je het gevoel hebt dat je alles meteen moet halen. Terwijl er zijn ook nog heel veel andere dingen in het leven, waardoor het niet altijd lukt om alles in één keer te halen. En ik denk dat voor veel jongeren niet per se het gevoel is dat dat er kan zijn. Dat het niet allemaal lukt en waardoor het eigenlijk juist slechter gaat. Als je niet durft te laten zien dat het niet goed gaat, dan heb je de kans dat het eigenlijk alleen maar slechter gaat en waardoor je eigenlijk verder afzakt. Mm-hmm. Dus ik denk dat dat vooral ook een beetje aan de hand is.
Ja, dus er is meer aandacht voor studentenwelzijn in het onderwijs, in het hoger onderwijs ook. Wat zie je aan initiatieven ontstaan binnen het onderwijs?
Ja, ik denk dat scholen zelf wel heel erg bezig zijn met proberen de studenten te bereiken. Je hebt nu bijvoorbeeld At Ease, waardoor er zijn een soort van peer-to-peer gesprekken, waardoor je gewoon binnen kan lopen en een gesprekje met iemand kan voeren. Maar je hebt ook heel veel workshops tegenwoordig, dat je met mindfulness aan de slag kan. Of je hebt van allerlei initiatieven. Alleen het is volgens mij nog gewoon heel lastig om die studenten ook echt te bereiken die je wil bereiken. Juist de studenten die eigenlijk nog niet doorhebben dat ze niet zo lekker in hun vel zitten. Die voelen zich ook niet aangesproken daarin.
Precies, dus het is een stukje bewustzijn, bewustwording van hoe je jezelf voelt eigenlijk dus.
Ja, en er speelt ook wel heel erg stigma. Vooral stigma vanuit jezelf.
Wat is stigma voor de luisteraars?
Ja, stigma is een soort van idee dat je hebt of een oordeel over een bepaald onderwerp. Dus hierbij bijvoorbeeld stigma dat je zelf denkt van, oh, het is niet erg genoeg, dus ik hoef het niet uit te spreken, want ik ben niet ziek genoeg of mijn problemen zijn niet erg genoeg. Dus dan heb je eigenlijk zelf stigma. Maar je hebt ook publiek stigma en dan is het vooral een oordeel vanuit de maatschappij. Dus inderdaad, studenten moeten alles in één keer halen. Waardoor jij ook het gevoel krijgt dat er een oordeel is over wanneer je het niet haalt, zeg maar. En ik denk, dat kwam ook uit mijn onderzoek, dat studenten toch wel heel erg last hebben van het oordeel van een ander. Of van zichzelf, juist van zichzelf. Wat het heel erg moeilijk maakt om open te zijn over je problemen.
Ja, want laten we daar eens op ingaan, op jouw onderzoek. Het Trimbos Instituut stelt dat de nadruk de laatste jaren vooral heeft gelegen op het inzetten op zorg en minder op preventie. Maar, zoals ik ook jou zo beluister, is het dus juist nodig om preventief te ondersteunen bij klachten, psychische klachten. En dat je dus eigenlijk sociale steun of hulp zoekt. En daar heb jij volgens mij onderzoek naar gedaan. Dus dan hebben we eigenlijk inzicht nodig in wat studenten of jongeren belemmerend of bevorderend ervaren bij het bespreken van hun mentale toestand eigenlijk, hè?
Ja, klopt.
Wat heb je precies onderzocht in jouw onderzoek?
Ik heb onderzocht wat studenten nodig hebben. Ja, studenten in Eindhoven dan. Wat die nodig hebben om hulp te vragen in een veilige en vertrouwde omgeving. En dan heb ik eerst ook onderzocht wat is nou een veilige en vertrouwde omgeving voor zo'n student. En daarna heb ik inderdaad gekeken wat de belemmerende en bevorderende factoren zijn om hulp te vragen. En daarna heb ik gekeken naar wat dan eventueel de oplossing kan zijn daarvoor.
Ja, nou laten we stapje voor stapje door dat onderzoek lopen. Hoe heb je dat überhaupt in het begin aangepakt?
Ik ben begonnen met semi-gestructureerde interviews. Heb ik 10 jongeren in Eindhoven bevraagd. Daarna heb ik dat vergeleken met een online survey. Lectoraat had studenten in de klas bevraagd. En toen heb ik aan de hand van het Combe-model, dat is een gedragsveranderingsmodel, heb ik geanalyseerd wat de uitkomsten waren. En toen heb ik eigenlijk de belangrijkste uitkomsten aan de hand van de Moskou-analyse geprioriteerd en toen geprobeerd te vertalen naar een oplossing.
Nog eventjes de Moskou-analyse, wat is dat precies?
Ja, dat is een soort van analyse om prioriteiten te stellen. Dus welke werk je met must have, should have, could have en won't have. En dan ga je kijken welke factoren zijn het allerbelangrijkste om mee aan de slag te gaan.
Ja, nou, we gaan dadelijk natuurlijk even kijken naar wat er uitkwam. Maar wat viel je überhaupt op in de gesprekken die je met studenten hebt gehad? Want je hebt best wel wat studenten gesproken of jongeren in Eindhoven, zeg jij eigenlijk.
Ja, studenten in Eindhoven, inderdaad. Okay. Nou, wat opviel is eigenlijk dat ze het eigenlijk wel heel fijn vonden om er ook over te praten. Ik heb heel vaak ook teruggekregen van studenten na het interview dat ze hierdoor eigenlijk al gemotiveerd waren om te gaan praten over hun klachten of wat meer inzicht kregen daarin.
Dus jouw onderzoek was eigenlijk al een interventie op zich?
Ja, dat vond ik dus superleuk en ook wel heel interessant. dat ze zich daardoor eigenlijk ook al meer verbonden voelde en dat ze eigenlijk meer zin hadden om erover te praten. Ja, wat verder opviel, is dat studenten eigenlijk, of de meeste studenten, inderdaad heel vaak het idee hebben dat hun probleem geen probleem is. Dus ja, dat het inderdaad niet erg genoeg is. En dat is eigenlijk ook weer een beetje dat stigma waar ik het net over had. Verder zeiden ze ook vaak van, ja, maar als ik het uitspreek, dan is het er ook echt. Dan is het een probleem als ik het heb uitgesproken. En toen dacht ik, oh ja, als je er zo over nadenkt, dan zou ik eigenlijk ook niks durven uitspreken. Want dan kun je doen alsof er niks is, zeg maar. Dus dat was ook wel heel interessant. Ja, er zijn eigenlijk heel veel uitkomsten. Ik denk dat we daar zo misschien ook nog wel verder op ingaan.
Ja, ja, want wat zijn de belangrijkste resultaten geweest die je gevonden hebt?
Ja, ik heb dan het in twee delen gesplit. Dus bevorderende en belemmerende factoren. Bij belemmerende factoren kwam vooral naar voren de omgeving. Ja, dat spreekt misschien een beetje van zich. Als je op een treinstation staat, ga je misschien niet zo snel over je mentale klachten praten. Want dat is gewoon niet per se een veilige privéomgeving. Verder mentale obstakels, vooral dus hoe ze zelf over hun problemen dachten. En het stigma was een grote belemmering. Maar ook dat ze merkten dat om hun heen er ook niet echt over gepraat werd. Dus ze misten heel erg voorbeelden uit de omgeving, waardoor het ook lastig is om zelf ermee te beginnen eigenlijk.
En voorbeelden, kun je daar iets over zeggen? Wie zouden voorbeelden kunnen zijn?
Ja, ik denk dat iedereen een voorbeeld kan zijn. Je ouders, je zus, je vrienden. Eigenlijk iedereen kan daarin een voorbeeld zijn van het uitspreken van dingen waar ze mee zitten, of juist hele leuke dingen. Het kan allemaal. Maar ik denk, als er niet gepraat wordt, dan is die drempel gewoon zo hoog om zelf wel iets uit te durven spreken. En dat gaven een aantal studenten ook aan van, ja, ik merk, als anderen mij zich kwetsbaar op durven te stellen, dan doe ik dat eigenlijk ook automatisch. Want als zij zoiets vertellen, dan merk ik dat bij mij ook de deur open gaat van, oh, maar ja, zo voel ik me ook. Of...
En nog meer belemmerende factoren?
Ja, het geloof in eigen capaciteiten is ook een belemmering. Eigenlijk dat ze het idee hebben dat ze het ook wel zelf kunnen. Dus ze vinden het eigenlijk ook vooral heel erg moeilijk om hulp te vragen. Want dat is eigenlijk ook niet het normaal, denken ze dan. Dus ja, stel ik heb een probleem en ik wil het gewoon allemaal zelf oplossen. Want dat moet ik eigenlijk ook zelf kunnen, zeg maar. Ik denk dat is ook wel een grote belemmering. Dat kwam ook in de gesprekken naar voren. En verder, ja, de sociale omgeving, wat ik net al zei. Als er niet over gesproken wordt, dan is het ook gewoon heel moeilijk om daar zelf wel mee te beginnen.
Ja. Dus wat jij hiervoor noemde is dat jongeren vinden dat ze het zelf moeten kunnen oplossen. Ah ja,
ja.
Dat is wel een belangrijk punt om te weten. Ja. Ja. Heb je enig idee waaruit dat blijkt of waarom dat zo is?
Nou ja, één student, als ik het goed citeer, zei van, ja, maar ik zie om me heen alleen maar succesverhalen. Dan is het lastig als het met mij niet zo lekker gaat, dat ik wel hulp vraag of laat zien dat het niet goed gaat. Want bijvoorbeeld op Instagram of eigenlijk overal om je heen zie je eigenlijk alleen maar dingen die goed gaan. Dan durf ik eigenlijk niet te vertellen dat het met mij niet zo goed gaat of dat ik iets moeilijk vind. Dus ja. Ik denk en dat herken ik zelf ook, dat ik het af en toe gewoon lastig vind van, ja, het lukt me eigenlijk even niet. En om dan te vragen van, hey, wil je me helpen? Want voor mijn gevoel doet iedereen het alleen, zeg maar.
Precies, ja. Oké, dit waren de belemmerende factoren, maar je hebt ook onderzoek gedaan naar bevorderende factoren.
Ja, waar de omgeving ook een belemmerende factor is, is het ook een bevorderende factor. Dus het is heel belangrijk dat je gewoon bijvoorbeeld met vrienden bent of in een rustige kamer waarbij je chill voelt met een muziekje op. Ja, is voor iedereen anders, maar ik denk dat het belangrijk is dat je zelf bewust bent van in wat voor omgeving je je fijn voelt en wanneer je je veilig en vertrouwd voelt. Dus ja, voor veel mensen zeiden ze dat dat was met 2 of 3 personen of 1 op 1. Dat er niet te veel mensen omheen zijn die ook per ongeluk meeluisteren of eventjes tussendoor jou onderbreken. Dus ja, de omgeving, dus op sociaal en fysiek gebied. Verder het uitspreken, dus het kwetsbaar opstellen van anderen was heel belangrijk. Wat ik net ook eigenlijk
die voorbeelden.
Ook al, ja, ja. Want het is zoveel makkelijker als je om je heen ziet dat het... dat er over gesproken wordt. Iemand zei bijvoorbeeld ook van, ja, als ik een gebroken hart heb, dan wil ik daar eigenlijk wel over praten, maar om me heen doen mensen dat eigenlijk ook niet. En dat het zijn de kleine dingetjes af en toe waar ook al niet over gesproken wordt. En als mensen vertellen van, ja, ik voel me eigenlijk vervelend, want mijn relatie is net uit. Of ik heb mijn volleybalwedstrijd verloren. En als je over die kleine dingen al durft te praten, dan wordt het misschien ook makkelijker om over de iets moeilijkere dingen te praten.
Ja.
Dus ik denk dat eigenlijk voorbeelden, het normaliseren van praten over dingen, vervelende dingen, dat dat gewoon een hele belangrijke factor is.
Ja. Dus je zegt voorbeelden en een kleine, een veilige, vertrouwde setting. Met 1, 2, max 3 personen. Hangt het er nog af van wat voor soort personen dat zijn?
Ja, veel mensen spraken wel over vrienden. Dat het met vrienden makkelijker is om over te praten. En ik vroeg dan bijvoorbeeld ook van ja, en je ouders bijvoorbeeld. Maar toch vonden veel studenten het met de ouders lastiger, omdat ouders zelf ook niet over dingen praten waar ze mee zitten. Dus daardoor is dat ook weer een hogere drempel, zeg maar. Dus dat was ook wel interessant om te horen.
Ja. Nog meer bevorderende factoren?
Nou, het viel eigenlijk ook op dat als ik vroeg van ja, heb je, wat zijn je emoties of ideeën over wanneer je zou praten over je mentale problemen? Toen zeiden ze, ah ja, ik heb eigenlijk wel het gevoel dat dat helpt. Alleen op een of andere manier lukt het toch niet per se om het dan te doen. Maar ze zeiden wel van, ik heb wel een positief idee over het feit, als ik het uit zou spreken, denk ik oprecht dat het helpt. Dus ze hadden eigenlijk wel gewoon positieve gevoelens daarbij. Maar aan de andere kant ook juist weer heel veel angstige gevoelens van, oh, maar wat gebeurt er dan als ik dit uitspreek? En heeft dit dan gevolgen voor mij? En vinden ze me dan niet meer goed op school? Of bij de volleybal stellen ze me dan niet meer op? Weet je wel? Dus ik denk, het is eigenlijk, het brengt heel veel onzekerheid. Maar ze hadden wel, en ze hadden ook vaak ervaren dat het heel erg kan helpen als je praat. Iemand zei zelfs van, ik had laatst een gesprek gehad met iemand en ik merkte me dat ik me daardoor zo verbonden voelde en dat mijn vriendschap eigenlijk zoveel beter werd, omdat we allebei zo open waren. En ik denk dat dat ook een hele positieve factor kan zijn, dat je door je uit te spreken eigenlijk meer verbonden voelt met de mensen om je heen.
Ja, en dat is welzijn aan zich al natuurlijk.
Ja, precies.
Ik denk ook dat succeservaringen, zoals je zegt, zullen helpen, ook al gaat het over kleine dingen. Als je succes ervaart en dat je daarna fijner of meer verbonden voelt, dat je dan de stap ook durft misschien te zetten naar een volgende keer als het een wat moeilijker onderwerp is. Of ja. Heb je dat misschien ook uit je onderzoek gevonden? Of wat is je eigen mening daarover?
Ja, zelf ben ik helemaal voor praten. Ja. En dat probeer ik ook in mijn omgeving altijd te doen. En ik heb zelf ook gemerkt van, als ik zelf vertel dat ik mijn dag niet heb, dan durft iemand anders dat ook sneller te vertellen.
Ja.
En dat heb ik ook vaak teruggekregen van vrienden van, hey, ik vind het zo fijn dat jij gewoon altijd eerlijk bent over hoe jij je voelt. Want daardoor merk ik dat ik dat eigenlijk ook durf te zijn bij jou. En ik denk dat het gewoon heel belangrijk is dat iedereen dat met elkaar durft te doen. En het hoeft ook niet met iedereen, maar als je maar wel iemand vindt of een plek vindt waarbij je dat kwijt kan.
Ja.
En wat ik ook wel echt super interessant vond uit mijn onderzoek is dat ik vroeg van, ja, wat heb jij nodig om steun te zoeken of om hulp te vragen? Ze zeiden ze, ja, ik heb nodig om dat anderen zich kwetsbaar opstellen, zoals dus wat ik net zei. En toen vroeg ik daarna, ja, en hoe zou je iemand anders helpen om te praten over hun problemen? En dan geven ze niet dat antwoord. Dus dan zeggen ze van, oh ja, dan zou ik er naar vragen.
Precies.
En dat is eigenlijk heel interessant. Maar als je zelf ook niet kwetsbaar opstelt, zodat een ander erover durft te praten, en je verwacht dat wel van iemand anders, dan zit eigenlijk iets niet goed nog, zeg maar.
Ja, dan zit nog een brug te overwinnen.
Ja, ja. Dus dat vond ik ook wel interessant om.
Maar zo te horen, ben jij wel een voorbeeld voor enkele anderen, als ik het zo goed beluister.
Ja, dat probeer
opzicht.
Ik te zijn.
Ja, mooi. Dus we hebben het over belemmerende factoren gehad, over bevorderende factoren. Wat zijn nou de belangrijkste conclusies uit je onderzoek?
Ja, de belangrijkste conclusies zijn eigenlijk dat het heel belangrijk is dat het zichtbaar is en normaal wordt om je af en toe niet goed te voelen. En dat hoeft niet heel extreem te zijn, maar het is gewoon oké om een dagje te zeggen van, nou, vandaag is niet mijn dag. Of het kan gewoon lekker met de kleine dingen beginnen. En daarbij is het dus voor de studenten belangrijk dat ze een soort van voorbeeld hebben van hoe dat kan. Want als ze anderen zien of horen praten over zulke dingetjes, dan wordt het voor hun ook makkelijker om dat te doen. Dus dat is wel vooral, dat is eigenlijk de conclusie die eruit komt. Dat het moet normaal worden, maar dat moeten we eigenlijk met z'n allen doen, zeg maar.
En daar had jij volgens mij ook een idee voor, of niet? In jouw onderzoek las ik een aanbeveling.
Ja.
Kun je daar iets meer over vertellen?
Ja, nou ja, mijn aanbeveling was dan om het inderdaad zichtbaar te maken, om het normaal te maken. En dat leek een goede oplossing te zijn door middel van een mentale gezondheidscampagne. En dan online zou het beste werken, omdat ja, de studenten en de jongeren werken nou heel veel online eenmaal. En dan zijn we ook lekker zichtbaar. Dus inderdaad door deze podcast bijvoorbeeld, of door een film te laten zien, dat studenten gewoon soort van geprikkeld worden, en eigenlijk alle jongeren in Eindhoven, dat het oké is om erover te praten, en dat wij allemaal wel eens een dag niet hebben, of als je wel ergere problemen hebt, dat het ook oké is om hulp te zoeken en juist heel goed is om te doen. Dus ja, eigenlijk door middel van die online campagne willen we dus zichtbaar maken dat het allemaal oké is en dat je erover mag praten.
Oh, mooi. En hoe ziet dat dan eruit van campagne? Heb je daar al enige ideeën over? Of?
Ja, voor de film leek het mij heel goed dat er dus jongeren in beeld zijn die dus durven te praten of laten zien van mentale problemen of mentale klachten zijn oké. Het is oké om goed in je vel te zitten, maar het is ook oké als het even niet lukt. Ja, en verder dan die podcast waar we nu mee bezig zijn bijvoorbeeld, zijn we letterlijk bezig met het praten over het welzijn en of het niet wel zijn. Dus op die manier gewoon zichtbaar maken en laten zien dat het ja, op die manier eigenlijk.
Ja, en dat idee of die aanbeveling heb je ook bij de studenten getoetst?
Ja, zeker. Ik heb een focusgroepje gedaan met wat ongeveer het beste zou zijn.
Wat is dat, een focusgroep?
Ja, een focusgroep is eigenlijk, ja, dan zit je samen met een groepje, ik dan met studenten. En dan ging ik eigenlijk een aantal vragen stellen en een soort van creatieve sessie doen met wat denken jullie nodig te hebben. En ja, dus ga je eigenlijk een soort van in gesprek met elkaar over een oplossing of een idee. En dat heb ik dus met die studenten gedaan. En de ene vond de podcast een heel goed idee en de andere vond de film een heel goed idee. En uiteindelijk kwam het er gewoon op neer dat het vooral belangrijk is dat ze voorbeelden zien. Dus dan was uiteindelijk die campagne het beste, want dan werd het op verschillende manieren geprobeerd.
Ja, en zo'n online campagne, denk je dat dat ook voor niet-studerende jongeren werkt? Of is dat puur gericht op studerende jongeren?
Nee, ik denk juist ook dat het ook voor andere jongeren, ik bedoel studenten en jongeren, dat is niet per se een heel groot verschil. Ze zijn allemaal online hartstikke actief. En als het online beschikbaar is, dan bereik je nou eenmaal heel veel mensen. Dus eigenlijk misschien niet alleen jongeren, maar zelfs ook volwassenen die er profijt van hebben.
Ja. Nou, een mooi onderzoek heb jij gedaan. We hebben het in ieder geval gehad tot nu toe over wat is mentaal welzijn eigenlijk? Waarom is het belangrijker geworden? Wat kun je eraan doen? Dus het bespreekbaar maken van mentale ongenoegen, noem ik het wel eens. Klachten, dan is het al wat erger. En daar heb jij onderzoek naar gedaan en een online campagne daar als mogelijke oplossing voor gevonden. Ik heb nog een paar persoonlijke vragen aan jou. Wat doe je eigenlijk om je eigen mentale gezondheid te bevorderen?
Ja, ik probeer dus wel heel over te praten. Vooral met mijn vriendinnen of met mijn huisgenoten. Ik heb wel zo'n omgeving gecreëerd voor mezelf dat ik bij heel veel mensen eigenlijk het gewoon kwijt durf. En ja, ik merk altijd als ik het gewoon heb uitgesproken dat ik me daarna veel beter voel dan zit ik niet meer alleen maar in mijn hoofd te piekeren en dan is het opeens heel duidelijk wat ik moet doen bijvoorbeeld. Ik hou ook heel erg van wandelen, helpt me heel erg om mijn hoofdje leeg te maken. Maar vooral het praten erover is voor mij wel heel belangrijk. Of lekker sporten, even alles eruit.
En je zegt ik heb een omgeving gecreëerd. Hoe doe je dat dan? Hoe heb je dat gedaan?
Ja, dus door zelf ook kwetsbaar te durven zijn.
Ah, ja, want dat was een tweede vraag. Hoe draag jij bij aan de mentale gezondheid van een ander?
Ja, nou ja, wat ik dus al zei, heb ik gemerkt dat als ik zelf kwetsbaar durf te zijn, dat anderen dat ook durven. En zelf, ja, ik promote al heel vaak, al heel lang het praten over mentale klachten of je welzijn. Dus daarmee ben ik wel al heel lang bezig om het praten te normaliseren. Dus op die manier eigenlijk.
Ja, mooi. Wat zou jij voor jongeren graag anders zien, zodat onze maatschappelijke mentale gezondheid beter wordt? Moeilijk, hè?
Ja, ik zou eigenlijk willen zien dat iedereen durft open te zijn. Ja, zelf heb ik heel erg gemerkt dat ik het af en toe ook lastig vind om alle balletjes in de lucht te houden. Want het is nou gewoon heel veel wat je moet doen. Studeren, volleybal, huis betalen, werken. En ik zou eigenlijk willen dat het voor jongeren zichtbaar is dat zij niet de enige zijn die daarmee struggelen. Dat het oké is, want het is ook heel moeilijk om jong te zijn en heel veel te willen. Dus ik denk dat ik vooral als droom heb dat dat voor iedereen oké is om je af en toe zo te voelen.
Ja, Nou, dankjewel. Sowieso dankjewel voor dit interview en voor het toelichten van jouw onderzoek. Ga vooral door met voorbeelden zijn voor anderen wat dit betreft, want ik denk dat dat inderdaad heel goed werkt. De volgende podcastaflevering gaan we het hebben over de mentale gezondheid van startende werknemers. En zal ik praten met onderzoeker Emma Leenders en Marjolein Jansen van Philips. En tot slot wil ik jou als luisteraar bedanken dat je tot het einde bij ons bent gebleven. Vergeet je niet te abonneren, want binnenkort staat een nieuwe aflevering voor je klaar. Graag tot dan!